Gemeente, morgen zijn de laatste catechisaties van dit seizoen. Deze vinden plaats in de pastorie. Aanstaande donderdag is er een opvoedavond in de Open Hof. Het onderwerp is biddend bijbellezen. Zowel ouders, kinderen en jongeren worden hiervoor uitgenodigd. De aanvang is om 19:30. De tweede afkondiging is dat op de ledenvergadering van 28 maart broeder L.G. Albrechts tot diaken is gekozen. Broeder Albrechts heeft zijn verkiezing aangenomen. En voor alles geldt zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen Psalm 65, de versen 1 en 3. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. En vers 3, daar zal ons het goede van uw woning verzadigen, reis op reis. 65, 1 en 3.
Thank you.
Gemeente, wij luisteren eerst naar de wet van de Heere onze God en daarna zingen wij Psalm 17, het derde vers. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. 17, het derde vers, naar de lezing van de wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voordien niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Ge zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is.
Thank you.
Gemeente, de schriftlezing vanmorgen is uit Matteüs 27. Matteüs 27. En we lezen de versen 50 tot en met 60. Matteüs 27, de versen 50 tot en met 60. En Jezus, wederom met een grote stem roepende, gaf de geest. En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden. En de aarde beefde en de steenrotsen scheurden. En de graven werden geopend en vele lichamen van de heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. En uit de graven uitgegaan zijnde, na zijn opstanding, kwamen zij in de heilige stad en zijn aan velen verschenen. En de hoofdman over 100 en die met hem Jezus bewaarden, ziende de aardbeving en de dingen die geschied waren, werden zeer bevreesd, zeggende waarlijk, deze was Gods zoon. En al daar waren vele vrouwen van verre aanschouwende, die Jezus gevolgd waren van Galilea om hem te dienen, onder de welke was Maria Magdalena en Maria de moeder van Jacobus en Jozes en de moeder der zonen van Zebedeus. En als het avond geworden was, kwam een rijk man van Arimathea, met name Jozef, die ook zelf een discipel van Jezus was. Deze kwam tot Pilatus en begeerde het lichaam van Jezus. Toen beval Pilatus dat hem het lichaam gegeven zou worden. En Jozef, het lichaam nemende, wond hetzelfde in een zuiver fijn lijnwaad en legde dat in zijn nieuw graf, hetwelk hij in een steenrots uitgehouwen had. En een grote steen tegen de deur van het graf gewenteld hebbende, ging hij weg. De tekst voor de prediking, gemeente, wordt gevormd door de versen 52 en 53. En daar lezen wij, en de graven werden geopend. En vele lichamen der heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. En uit de graven uitgegaan zijnde na zijn opstanding, kwamen zij in de heilige stad en zijn velen verschenen. Tot zover. In ons gebed, gemeente, willen wij de familie Thale gedenken, omdat in de afgelopen weken zwager van broeder Thale overleden is. Piet Kom uit Nieuwe Tongen. Zullen wij samen de Heere bidden. O Heere, wat is uw goedheid hemelhoog, dat wij hier samen mogen vergaderd zijn in uw huis. Dat u ons bewaard hebt in de afgelopen week. Dat wij hier mogen komen om te luisteren naar andere aspecten van de opstanding van de Heere Jezus Christus. En dan mogen wij wel zeggen dat u groot en rijk en machtig bent. En dat uw woord ons begrip verre te boven gaat. Dat wij het ons niet kunnen voorstellen, de zaken die in uw woord beschreven staan. En toch, Heere, is het de waarheid. Zo groot bent u en heerlijk en zo handelt u wonderbaarlijk ook met mensen. En het grootste wonder, Heere, wat in ons leven gebeuren kan, is dat u een mens overzet vanuit de dood in het leven. Dat de mens die onwillig was, nu gewillig gemaakt wordt. Dat de mens die zich tegen u gesteld heeft, nu voor u en uw dienst wordt ingewonnen. Dat wonder van de wedergeboorte. Het kan niet verklaard worden uit de natuur. Het gaat ons begrip verre te boven. Het is het verborgen werk van uw Heilige Geest. En daar willen wij u voor danken, Heere, dat u al de eeuwen door hebt gewerkt met dat wonder van de wedergeboorte. En wanneer wij hier zo samen zijn als gemeente, bidden wij u om dit wonder ook onder ons. Heere, u kunt harten aanraken, harten doen versmelten, harten verbreken. U bent daar geenszins toe verplicht. Wij hebben alles verzondigd en verbeurd. En toch biedt u zichzelf aan als een God die wonderen wil doen van bekering, van geloof, van behoud. En zo bent u onze verwachting, daar zijn we immers toch ook de kerkdienst mee begonnen, dat onze enige verwachting toch van u de Heere is. Want buiten u hebben wij geen verwachting. Geen verwachting van deze wereld, van de grootte van deze wereld, van de wereldmachten of van de economie of van de welvaart. Heere, ze kunnen ons allemaal niet behouden. U alleen bent onze verwachting. U, de drie enige God, wilt u toch zo krachtig werken in ons midden, in het midden van de gemeente, om de liefde in harten uit te gieten, om de vaste ware hoop te geven, zelfs bij een graf. Omdat u alles overwonnen hebt, Heere Jezus. Omdat u opgewekt bent tot de rechtvaardiging van uw volk. Heere, zo komen wij tot u om u te bidden om uw werk in ons midden. Heere, zend uw Heilige Geest uit ook op ons. En leer ons onze voeten te zetten, onze schreden te zetten in uw spoor. En wilt u ons voor struikelen behoeden? Ja, Heere, ga ons met uw heillicht voor. We hebben u nodig, Heere, in het geestelijke leven, in het natuurlijke leven. Als we langs de wegen rijden, waar toch steeds gevaar is. Wanneer wij toch uiteindelijk allemaal zwakke lichamen hebben, waar zomaar een ziekte zich kan openbaren. Heere, wij hebben u nodig in heel het leven. En wij danken u dat u de goede herder bent. Dat u uw leven hebt gegeven voor de schapen. En dat u bent opgestaan, Heere, uit de doden. En dat u daarmee toont dat u alle macht hebt over alles wat bestaat. En dat uw raad zal bestaan. En dat uw koninkrijk zal komen. En dat uw huis vol zal komen met verloste mensen uit alle landen en talen. En zo willen wij u aanbidden om wie u bent. En we willen u bidden, Heere, dat u ons gedenkt in genade. Dat u hartelijk werkt in ons midden tot bekering, tot omzetting, tot verlevendiging. O Heere, verheerlijk uzelf in ons midden. Zegen daartoe het woord Gods, dat we thuis mogen lezen elke dag. En zegen de verkondiging van uw woord in uw huis. Heere, zegen de bediening, de prediking van uw woord. Heere, help ons bij het luisteren. Sterk uw dienaar in het spreken, geef hem een stem om te spreken, om te verkondigen uw grote daden. En zo mogen we vanmorgen dan nadenken over dit gebeuren, wat eigenlijk in het voorbijgaan genoemd wordt in het evangelie, waar we ook niet zo vaak op letten, maar waar we toch vanmorgen op willen proberen te letten. Het is geen eenvoudige stof, omdat het aan de rand staat van ons begripsvermogen. Het gaat over het hiernamaals, over de opstanding van uw kinderen. Heere, wilt u ons leiden door uw Heilige Geest, dat wij begrip mogen ontvangen van deze woorden en dat we die als een schat bij ons om zullen dragen en dat uw genade ons zal leiden, dat we er geestelijk voedsel uit mogen ontvangen, dat het een woord mag zijn tot opwekking, om u te kennen en met u te leven. Heere, wilt u heel de gemeente gedenken. Ook hen die met de kerktelefoon aan ons verbonden zijn, of via internet, Heere, wij bidden u, of u ook bij hen wil zijn op hun kamers, wanneer ze nu met ons meebidden en straks ook met ons meeluisteren, wilt u er ook bij aanwezig zijn, Heere. En laten zij vertroost mogen worden door uw macht en kracht en door uw woorden. En wilt u genade voor genade schenken. Heere God, we willen u bidden of u heel de gemeente wilt gedenken. De zieken, hen die worstelen met hun gezondheid, die daar behandeld voor worden. Hen die het soms moeilijk hebben, die soms slapeloze nachten hebben. U kent hen, Heere, in hun moeite, in hun vragen, in hun strijd. Wilt u hen een uitkomst geven? Wilt u hen rijk vertroosten? We bidden u, Heere, ook voor de familie Thale. Nu een geliefde zwager is overleden in de afgelopen week. En het ging ook allemaal zo snel. 14 dagen geleden was hij nog voor een ieders besef gezond en sterk. En opeens het ene aandoening naar de ander. En nu is hij al heen gegaan. Wat is de mens? Wat een schok ook voor deze familie. Gedenk, Heere, de families Thale in ons midden. Wilt u hen vertroosten? En wilt u hen zicht geven op u die de opstanding en het leven bent? En laten wij ook, Heere, ook nu, nu er nog de tijd van de genade is, het leven bij u zoeken en vinden. Ook dit heengaan is een roepstem aan deze families om met u te leven. En in feite is elk heengaan een roepstem tot ons. Heere God, wij willen u hartelijk danken voor al uw ontferming, dat wij hier uw woord mogen horen. Weest u in ons midden, maar dan denken we ook aan zoveel anderen in andere landen waar ze beknot worden en waar ze niet samen mogen komen, waar uw woord niet meer vrij te kopen is. Wij bidden u voor die landen, Heere, waar mensen nog steeds bezig zijn om u en uw woord te onderdrukken. En de ware godsvrees die alleen maar vrede en rust en liefde en behoud zal geven te onderdrukken. Heere, wilt u toch al die futiele pogingen, die ijdele pogingen van die mensen, wilt u laten zien dat ze geen enkele uitwerking hebben. Dat uw werk doorgaat, dat uw werk zelfs nog meer bevorderd wordt. Ja, dat de haat van de mensen moet toch dienen om uw grootheid te verkondigen. Wil het doen, Heere, door heel de wereld heen. O, breid uw koninkrijk dan uit. En laten nog velen het heerlijk licht van het evangelie ontvangen. Wil toch zo uw Zoon verheerlijken, o Vader in de hemel, dat uw Zoon de eer mag ontvangen waar hij recht op heeft. Gedenk ons in genade. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, de eerste collecte is bestemd voor de kerk en de tweede voor de bouwkas. Laten we zingen Psalm 21, de versen 4 en 5. 21, 4 en 5. Soms gebeuren er wonderen die ontzaglijk zijn en waar een mens zomaar aan voorbij leeft. En hoe langer, hoe langer hoe meer u daarover gaat nadenken, hoe meer u die wonderen gaat zien. Als we alleen maar naar de lente kijken in de natuur, dat is eigenlijk een groot wonder wat zich elk jaar weer herhaalt, dankzij Gods goedheid. En dat het volk Israël weer terug is in haar eigen land, terwijl er eigenlijk niet kon, militair gesproken en demografisch gesproken. Maar het land Israël is er. Het is het wonder van de 20e eeuw. Maar als we nu naar de schrift kijken, dan zien we ook vele wonderen daar, die wij niet kunnen verklaren met ons verstand. En dat hoeven we ook niet te verklaren. We worden ook niet geroepen die te verklaren. We worden geroepen dat te geloven en de Heere te aanbidden die deze wonderen heeft gedaan. En we raken er nog gewoon aan om die wonderen in de schrift te lezen. Maar er zijn ook wonderen die zo ontzaglijk zijn, die zoveel betekend hebben in die tijd waar we zomaar aan voorbij leven. Bijvoorbeeld het wonder van de opstanding van de doden na de opstanding van de Heer Jezus Christus. Dat zien we in onze tekst. Dat toen de Heer Jezus opgestaan was uit de doden, de graven werden geopend en vele lichamen der heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. En uit de graven uitgegaan zijnde, kwamen ze in de heilige stad en zijn aan velen verschenen. Als we het goed zien, zien we hier het grootste wonder wat ooit aan Israël vertoond is. En tegelijkertijd was het ook het laatste openbare wonder wat aan Israël geschied is. Dit wonder heeft plaatsgevonden zonder menselijk ingrijpen. Normaal is het zo in de schrift bij een wonder dat een mens iets doet of zegt, of dat de Heere Jezus iets deed, of dat een profeet of een apostel iets doet of bidt. Maar hier, zonder menselijk ingrijpen, vindt een groot wonder plaats. Al die wonderen vonden wel plaats door de kracht van God. Maar hier was het heel bijzonder. Zonder menselijk ingrijpen verricht God een wonder. En dat is wel het allergrootste wonder wat ooit aan Israël is geschied. En het staat eigenlijk zo in het voorbijgaan. Het wordt ook alleen maar genoemd in het evangelie naar Matthäus. Want Matthäus, weet u, schreef vooral voor de Joden. En er staat dan het wonder van de opwekking van vele heiligen uit de doden. Vlak voor zijn sterven had de Heer Jezus nog Lazarus opgewekt. En Lazarus, die leefde weer. Die kon zijn leven op aarde weer voortzetten. Hij was ook aanwezig bij een maaltijd, zegt de schrift. Het leven ging voor hem rustig door. En hij is later weer opnieuw gestorven. Maar dat wonder, dat heeft zoveel indruk gemaakt bij de mensen, dat ze begonnen in de Heer Jezus te geloven. En daarom werden de Joden nog bozer. En dan wilden ze niet alleen Jezus doden, maar waren ze eigenlijk ook van plan om Lazarus zelf nog te doden. En toen de Heer Jezus gekruisigd werd en aan het kruis hing, toen hebben ze de Heer Jezus uitgelachen. Dat hij anderen kon verlossen, maar zichzelf kan hij niet verlossen. Nu is het wel uit met zijn krachtprestaties. Maar na dit feitelijk sterven van de Heer Jezus gebeurt het allergrootste wonder. De opwekking van doden rondom Jeruzalem. We zien hier, gemeente, het laatste wonder aan Israël. Dit is een teken van ten eerste overwinning, ten tweede oordeel en ten derde genade. Het laatste wonder aan Israël, dit is een teken van overwinning, van oordeel en van genade. Wat is er nu precies gebeurd? De Heer Jezus hing aan het kruis, heeft met een grote stem roepende zijn geest aan God de Vader overgegeven. En toen gebeurden er machtige tekenen. Het gordijn van de tempel, een zwaar gordijn, begon zomaar te scheuren van boven naar beneden. En de opening naar het heilige der heiligen lag helemaal open voor iedereen te zien. En dat gaf aan dat de Heere de tempeldienst en de offerdienst vanaf nu af aan overbodig achtte. Christus had de tempeldienst volkomen vervuld. Daarnaast beefde en schudde de aarde, rotsen scheurden. Een aardbeving, als mensen dat meemaken, moet zeer angstig zijn. De meeste van ons hebben het nooit meegemaakt, ik ook niet. Maar een echte aardbeving in Canada hebben we wel eens gehad, dat mijn bureau van de studeerkamer trilde. Ik dacht, het waren machines buiten aan het werk. Maar het was een aardbeving, maar heel klein. Maar als je echt een zware aardbeving meemaakt, dat je niet weet waar je lopen moet, dan moet verschrikkelijk angstig zijn. En dat gebeurde toen bij Golgotha. Een grote aardbeving. De mensen gingen ook niet voor niets terug naar huis. En ze sloegen zich op de borst van rouw en van angst en zorg. Het was een teken van het sterven van Christus. En daarnaast ook grote grafstenen die de toegang gaven tot die grotten en die holen waar de doden en begraven werden losgerukt. En de graven werden geopend. En lichamen werden opgewekt. Lichamen van heiligen. Heiligen, dat zijn de mensen die de Heere toegewijd zijn. Dat zijn mensen die in het geloof gestorven waren. Mensen die de vertroosting van Israël verwacht hadden. Die waarschijnlijk ook de Heer Jezus wel gekend zullen hebben. En hem geloofd hadden. Zij werden opgewekt. En niet enkelen, maar velen staat er. Velen. Dus terwijl de Romeinse soldaten bezig waren de leugen te verspreiden onder het Joodse volk, dat de discipelen van de Heer Jezus gekomen zijn 's nachts en wij sliepen. En ze hebben die discipelen hebben het lichaam van de Heer Jezus weggenomen. En hij is dus nooit opgestaan. Gaan deze vele heiligen, die zijn opgewekt, die gaan in de heilige stad Jeruzalem en verschenen daar aan velen. Moet u zich voorstellen wat dat betekent. Alleen al die woorden velen. Dus Romeinen bezig de leugens te verspreiden. Deze heiligen opgestaan gaan in de stad gaan verkondigen dat de Heer Jezus opgestaan is. Ze zijn er niet zomaar gekomen en hebben gezwegen. Dat kan niet. De Heer heeft geen zwijgend volk. De Heer heeft een volk dat goed van hem spreekt. Ze waren getuigen van hun opstanding, van de opstanding van de Heere Jezus. Wat zal dat een opschudding gegeven hebben, om een geliefde weer te zien. Het was anders dan met Lazarus. Ze gingen niet weer verder met het leven, maar het Griekse woord betekent daar, zij vertoonden zich. Opeens waren ze daar. En ze spraken aan velen. En toen waren ze weg. Het leven is niet doorgegaan voor die mensen. Ze vertoonden zich. Ze waren getuigen van de opstanding van de Heere Jezus. Wat zal dat een opschudding gegeven hebben? De mensen hebben het niet begrepen, niet kunnen verklaren wat er gebeurd is. En wanneer wij dit alles overdenken, dan hebben wij natuurlijk allemaal vragen. Omdat wij dit niet begrijpen. We zijn aan de rand van ons begripsvermogen. Wat gebeurt er bij het sterven? Wanneer de ziel het lichaam verlaat, dat begrijpen wij niet. Het hiernamaals, waar zijn onze geliefden die hier vroeger zaten? Waarvan wij geloven dat ze met de Heer in de Heere ontslapen zijn. Ze zijn bij hem in de heerlijkheid. En hoe en waar is dat? Het is een andere manier van bestaan. En zo hebben wij ook vele vragen als je dit leest, dit gedeelte. Wie zijn zij geweest? Hoe vonden die verschijningen plaats? Hoe hebben de mensen gereageerd? Waar zijn ze gebleven? Wat is er verder met deze heiligen gebeurd? En we hebben heel veel vragen. Maar die vragen hoeven niet uitdrukkelijk beantwoord te worden in de Bijbel. We mogen genoeg weten. Genoeg weten waar Gods kinderen gaan na hun sterven. En dat het goed is dat ze in de hand van de Heere zijn, dat ze voor de Heere leven. Abraham, Isaac en Jacob, zij leven voor de Heere. Zij leven met hem. En Paulus verlangt om ontbonden te zijn, om met Christus te zijn. Maar als we dit lezen, dan kunnen wij toch wel wat vragen hebben. Het doet ons wat mysterieus aan. Het is ook een mysterie, tot op zekere hoogte. Maar wie waren het dan die opgewekt zijn? De namen worden ons niet gegeven. Kijk, waarschijnlijk zijn er mensen geweest die nog maar pas gestorven waren, want ze verschenen aan velen in Jeruzalem. Dus ze hebben hen herkend. Anders zou het ja geen zin gehad hebben. Ze waren herkenbaar. Mensen zagen geliefden weer terug. En daarom stonden ze ook op in hetzelfde lichaam. Maar het zal wel een verheerlijk lichaam geweest zijn. Een opstandingslichaam. Maar nog wel herkenbaar. En wie zouden er dan geweest zijn? Ja, de Bijbel zegt het ons niet. De commentaren schrijven er wel over. Maar die moeten ook maar raden. Sommigen denken aan Johannes de Doper. Of zijn vader Zacharias. Sommigen noemen de naam van Jozef. De man van Maria. En hun namen worden ons niet gegeven. Maar ze waren heiligen. Dat betekent ze waren Gods kinderen. En waarom werden ze dan opgewekt? Om levende getuigen te zijn van de opstanding van de Heere Jezus Christus. Door hun opstanding gaven ze blijk van de overwinning. U zei daar bij Golgotha, hij kan zichzelf niet verlossen. Zie daar, hij heeft de overwinning behaald. Ze bevestigden dat de Heere Jezus werkelijk opgestaan was uit de doden. Dus toen de Heere Jezus opstond uit het graf, nam hij al gelijk sommige van zijn kinderen met zich mee. Niet alle heiligen, vele heiligen. Niet alle doden, maar hij nam sommigen met zich mee. De Heere Jezus heeft daar de bevoegdheid toe. Hij heeft toch alles overwonnen. De dood, de duivel, het graf, de zonde, de hel. En daarom mag hij dat doen en hij doet het ook. Hij toont hier dat hij macht heeft over de doden en ook over het graf. Het graf waar we zo geregeld bij moeten staan. Het graf heeft niet het laatste woord. De Heere Jezus heeft het laatste woord. En zo wordt hier het laatste en ook het grootste wonder gegeven aan dat volk Israël. Toen de Heer Jezus stierf, kwam hij in de gevangenis van de dood, maar niet om daar te blijven, maar om allen die daar gevangen zaten te bevrijden. Met goddelijke kracht heeft de Heer Jezus de overwinning behaald. Maar de Heer Jezus is de eerstgeborene uit de doden. Colossenzen 1 vers 18. En 1 Korinthe 15 noemt de Heer Jezus de eersteling die opgewekt is uit de doden. En daarom was de Heer Jezus de eerste die verrees. En daarom staat er ook in de tekst na zijn opstanding. Dan stonden die heiligen op en ze gingen uit de graven na zijn opstanding. En ze zijn toen in de heilige stad verschenen aan velen. En dat was dus, zoals we zeiden, Jeruzalem. De uitdrukking heilige stad betekent dus niet dat die inwoners van die stad zo heilig en zo toegewijd waren aan de Heere. Nee, het was een stad vol misdadigers. Dat ze de Heer Jezus hebben uitgeworpen. Het waren grote zondaren. Maar toch zendt de Heer tot die zondaren uit Jeruzalem, deze heiligen. En straks op de Pinksterdag, dan gaat de Heer eerst het evangelie laten verkondigen aan die Jeruzalemse zondaren. Die hem uitgeworpen en gedood hadden. Daar moet Petrus eerst aan verkondigen. En de apostel moest eerst te Jeruzalem, tot die grote zondaren, het evangelie verkondigen. En toch wordt de stad heilige stad genoemd. Waarom? Omdat de Heer die stad toen verkoren had om zijn wonderen en zijn heerlijke openbaringen te geven. Daar werd het evangelie het eerst verkondigd. En daar hebben die heiligen, die opgewekt waren uit het graf, ook aan meegedaan. Ook de Heer Jezus groot maken. En waarom werden dan niet alle gelovigen opgewekt? Omdat dat niet hoefde. De tijd was nog niet gekomen. Straks op de jongste dag, dan gebeurt het. Maar nu heeft de Heer Jezus al vele getuigen met zich doen opstaan. En voor al de andere gelovigen geldt het nog steeds dat hun leven verborgen is met Christus in God. Colossenzen 3 vers 3. Een moeilijke vraag is, wat is er hierna gebeurd met deze heiligen? Nou, moet u even over nadenken, logischerwijs. Als de Heer Jezus opgestaan is met een opstandingskracht en hij laat van zijn heiligen ook opstaan in een nieuw leven, dan zou het toch dwaas zijn om aan te nemen dat nadat zij door de opstandingskracht van Christus opgewekt werden uit het graf tot een nieuw leven, dat ze daarna weer tot stof zouden vergaan? Dat klopt toch niet, dat past toch niet? Calvijn denkt, terecht, dat ze niet lang op aarde gebleven zijn. En dat ze maar voor een korte tijd verschenen zijn aan de mensen in Jeruzalem. We lezen er ook verder niet van, ook niet in het begin van Handelingen. Het was maar kort, misschien wel enkele dagen, dat ze verschenen, zich vertoonden. Om de kracht van Christus te laten zien. Calvijn zegt in zijn commentaar dat het meest aannemelijk is dat het leven dat ze ontvangen hadden van de Heere niet daarna weer van hen werd weggenomen. Als ze verschenen waren in een sterfelijk lichaam, dan konden ze geen goede getuigen zijn van de volmaakte opstanding. En daarom mogen we stellen dat ze verschenen zijn in een volmaakt lichaam. En dat ze daarna met de Heer Jezus ook zijn opgevaren naar de hemel. Betekent niet dat ze 40 dagen moesten wachten totdat het hemelvaart zou zijn. Nee, ze zijn opgestaan, verschenen, zich vertoonden. Ze hebben verkondigd. En toen was hun werk over. Toen werden ze overgebracht in de hemel. En dat opvaren naar de hemel, daar moeten wij geen vreemde gedachten van hebben. Dat begrijpen u en ik niet. Maar de hemel is dus een andere wijze van bestaan. Om naar de hemel te gaan, moet een mens niet door de lucht gaan. Of door het heelal gaan. Het ingaan in de hemel is ingaan in een andere werkelijkheid. Dus na korte tijd werden deze hele heiligen omgezet in die andere hemelse werkelijkheid. Dat kunnen wij niet bewijzen. Maar dat is wel naar de schrift om het zo te zien. Het doel van de opwekking van deze heiligen was niet om ons te vertellen precies wat er met hen ging gebeuren en hoe dat allemaal ging. Maar het doel van de opwekking van deze heiligen, dat wij overtuigd zouden zijn van de opstanding van de Heere Jezus uit de doden. Dat hij de dood heeft overwonnen. Daar gaat het om. Dat wij des te meer overtuigd mogen zijn van de waarheid van heel de schrift. Omdat de Heere Jezus de schrift bevestigd heeft door zijn opstanding uit de doden. En dat wij geroepen worden om op te staan tot een nieuw leven met hem. En daarom kunnen wij verschillende zaken afleiden uit dit wonder. Eerste is dat zij die leefden voor de dood en opstanding van de Heere Jezus, zalig werden door zijn werk. Ze waren al bij de Heere met de ziel. Ze hoorden hem toe. Ook al moest de Heere Jezus nog hun straf betalen en moest de Heere Jezus nog voor hun zonden voldoening bewerken, toch leefden ze al op het krediet van de Heere Jezus Christus. Want de Heere Jezus is altijd dezelfde geweest. Abraham is zalig geworden door de Heere Jezus Christus. Want de Heere Jezus is gisteren, heden, tot in alle eeuwigheid dezelfde. Dezelfde. Een mens wordt alleen maar zalig door de Heere Jezus. Noach en Henoch zijn zalig geworden door de Heere Jezus Christus. En de vromen uit het Oude Testament, ze leven bij en voor God. En ze zullen straks volkomen zalig worden, naar lichaam en ziel. Dus die mensen waren gestorven, deze heiligen uit onze tekst, waren gestorven voor de dood en opstanding van Christus. Maar toch waren ze daar al door zalig geworden. En dat ook wij kunnen zalig worden door dat werk dat eenmaal gebeurd is. Zalig worden, volkomen behouden worden, verlost worden van zonde, schuld, dood en verderf. Het is het heerlijke evangelie. Zo hoog, zo groot, zo heerlijk, daar hebben we geen besef van hoe rijk het is. En dan worden wij toe genodigd. Om voor die God te buigen. Om die zalig maken te omhelzen. Om hem te zoeken, hem aan te roepen, op hem te zien. En te zeggen, u moet in mijn hart en ziel komen. Anders is het niet goed. Het moet echt worden. Ik moet leven voor u. Het leven hier op aarde moet mij Christus zijn. Omdat u de dood hebt overwonnen. En als ik leef voor alles en nog wat, maar niet voor de Heer Jezus Christus. En om hem te kennen en dat zijn beeld in mij wordt afgedrukt. Als dat er niet is, dan ben ik verloren. Dan leef ik nog voor mezelf. Dan leef ik buiten u. Het moet een levend geloof zijn. Een heilige is iemand die toegewijd is aan God. En die mensen worden zalig. U en ik, we moeten toegewijd zijn aan God. Het gaat niet om uiterlijk vertoon. Dat is het punt niet waar het om gaat. Het gaat om de Heer. Om zijn eer in mijn leven. Nou, ten tweede zien we hier ook, nog steeds in het eerste punt. Maar we zien de tweede toepassing van het eerste punt. Dat de Heer Jezus met zijn sterven de dood heeft overwonnen. Die zien we duidelijk. Die heiligen staan op. De dood is overwonnen. Het graf heeft niet het laatste woord. De Heer Jezus heeft de macht van de dood tentoongesteld. Hij heeft de duivel zijn kop vermorzeld. Hij die de macht van de dood had. Hij heeft de gevangenis gevangen genomen. Hij heeft trofeeën daar al uit meegenomen. Dat zien wij in deze opgewekte heiligen. De dood is overwonnen. En als wij aan een graf staan, of misschien komende week aan een graf moeten staan, dan mogen we weten, het graf en de dood hebben niet het laatste woord. Het laatste woord heeft Christus. De woorden uit Hosea 13 zijn vervuld. Ik zal hen van het geweld der hel verlossen. Ik zal ze vrijmaken van de dood. O dood, waar zijn uw pestilentiën? Hel, waar is uw verderf? Want Christus heeft de dood overwonnen. En daarom moeten wij hem toebehoren. Dan bent u veilig. In leven en in sterven. En ten derde zien we hier ook nog heel duidelijk de vrucht van de opstanding van Christus. Dat de lichamen van de heiligen zullen opstaan. Hier begon het al. Vele heiligen rondom Jeruzalem stonden al op. En dat is een voorspel van wat er straks gaat gebeuren. Er zal een algemene opstanding van de doden zijn. Denken we daar wel eens aan? U zult het zien. En ik zal er ook zijn. Ik hoef niet te zeggen, ik hoop er te zijn. En u hoeft ook niet te zeggen, ik hoop er te zijn. U zult er zijn. We zullen het allemaal zien. Wat zullen we dan denken? Op dat moment. Bij wie wilt u dan horen op dat moment? Daarom nu is er de genadetijd. Nu hem te zoeken. Want straks gaan al de graven open. Verwondert u daar niet over. Want de uren komt in de welke allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen. En dan zullen alle heiligen het nieuwe Jeruzalem binnengaan. En dan zullen ze altijd getuigen zijn van hem en zijn overwinning. Nou gemeente, dit grootste wonder, wat tegelijkertijd ook het laatste wonder was. Dat was een teken van de overwinning van Christus. Maar het is ook een teken van het oordeel. Want het was toch wel heel schokkend wat daar gebeurd is in Jeruzalem. Het wordt ons in enkele woorden meegedeeld. En er wordt verder niet eens een waardeoordeel aangegeven. Wij mogen het lezen en zelf erover nadenken. De mensen daar hebben bijzondere gebeurtenissen meegemaakt. Dit was een teken van het oordeel over alle vijanden van de Heere Jezus Christus. Reken maar dat Pilatus en Herodes samen met de Farizeeën geschrokken zijn. Misschien hebben ze wel sommige van die heiligen ook gezien. Wie zal het zeggen, maar ze zijn geschrokken. Ze zagen de opstandingskracht van Christus. Ze konden ook niet verklaren. Hoe kan dat? Hoe kan dat? Hij is opgestaan. En zo groot was Jeruzalem niet. Vele heiligen. En ze verschenen aan velen. Ze hebben hen gezien. Met hen gesproken. Het waren korte, levendige, echte verschijningen. De Joden konden hier niet plaatsen. En ze weigerden te buigen voor de Heere Jezus. Ze waren gerustgesteld dat na een korte tijd die verschijningen er niet meer waren. Ja, wat dat geweest is, dat weten wij ook niet, maar we gaan nu maar verder ons leven voortzetten. Want erkennen dat de Heer Jezus een Messias was en dat hij opgestaan was uit de doden, nee, dat zouden ze nooit doen. Dat kost een mens zichzelf en dat willen mensen niet. Ook al hadden die Joden getuigenissen van Romeinse soldaten. En ook al hadden ze getuigenis, nota bene, van gestorven heiligen. Ze wilden het niet erkennen dat de Heer Jezus de Messias was. En reken maar dat heel de stad beroerd was. Ze spraken er allemaal over. Ze hebben gebeefd, die inwoners van Jeruzalem. Doden die levend geworden zijn. Wat gebeurt hier? En ze zijn gaan kijken naar de graven en die waren inderdaad leeg. Nou, dan zal heel Jeruzalem zich toch wel bekeren. Dan zullen ze toch allemaal wel zich bekeren. Nee toch? Nee, nee. Want wat zei vader Abraham ook alweer? In de gelijkenis in Lucas 16. Dan horen we die rijke man spreken vanuit de hel. Vader Abraham, zo iemand van de doden tot mijn broers heen ging, zij zouden zich bekeren. Doch Abraham zei tot hem, indien zij Mozes en de profeten niet horen, zo zullen zij ook, al waren het dat er iemand uit de doden opstond, zich niet laten gezeggen. En hier zien wij mensen uit de doden opstaan. Levende getuigen zijn van de opstanding van Christus. Maar ze hebben zich niet bekeerd. En hoe staat het met ons? Het wordt ons ook verkondigd. Wij wonen ook in de heilige stad. Al zijn wij allemaal verdorven mensen. Maar wij wonen toch in de heilige stad, in de kerk. Het behaagt God ons hier apart te zetten van de wereld. En tot ons het goddelijk heil geheim te geven. Wij horen hier van overwinning over de dood. We horen van verlossing van de zonde. We horen hier van opstanding uit de doden. En we zien ook van mensen in onze omgeving die aangeraakt zijn door de levendmakende kracht van de Heere. Ook wij hebben getuigen van zijn opstandingskracht. En zij spreken van hem tot ons. Mensen hier in ons midden. Die vernieuwd zijn tot een nieuw leven. Mensen uit uw familie. Mensen die u gekend hebben, die er nu niet meer zijn. Maar hoe ze getuigd hebben en gesproken hebben. En u wist, het was oprecht. U wist, u zag het, dat de Heer een groot werk in hun leven gedaan had. Ze hadden de Heer Jezus ontmoet in hun leven. En werden opgewekt tot een nieuw leven met hem, hier tijdens hun leven op aarde. En zo hebben wij ook getuigen. De apostelen getuigen het ons vanuit de schrift. Vrouwen getuigen het ons. Engelen spreken ervan over. We weten van Romeinse soldaten dat ze gesproken hebben. Doden zijn opgewekt. En wij, gaan wij ook straks weer verder met ons rustig leventje? En dat we druk zijn met dit en dat? Is dat zoals het is met ons? Of gaan we nu toch stil zijn voor de Heere en niet veel praatjes hebben, maar wel onze schuld belijden? Nou, in Jeruzalem hebben ze dat niet gedaan. Maar op de Pinksterdag moet Petrus tegen hen zeggen dat zij de Messias gekruisigd hebben. En Stefanus zal hen straks zeggen, u die de wet ontvangen hebt van door bestellingen van engelen, maar hebt ze niet gehouden. Nee, zij hebben het niet geloofd. Zelfs niet als een dode uit van de doden zou opstaan. Dit laatste wonder, het was ook het teken van het oordeel. De moordenaren van Christus worden vanuit de dood in ondubbelzinnige taal veroordeeld. Want het was een dubbel wonder. De graven werden geopend, maar niet alle graven waren leeg. Alleen de graven van de heiligen bleken leeg te zijn. Gods kinderen werden opgewekt. En de doodgravers gingen uit op onderzoek. En het viel wel op dat juist de graven van hen, die om hun vroomheid geacht waren geweest, zij waren leeg. Andere graven, daar lagen de doden nog in. En dat geeft toch wel onrust. Zij wel, anderen niet. De onrust begint te branden in het hart. Mensen hadden zich op de borst geslagen toen ze van Golgotha naar huis gingen. Maar de onrust wordt nog sterker. Wat betekent het? Dat er nog zoveel graven zijn vol dode lichamen. Hoe komt het dat de graven van Gods kinderen leeg zijn? En dan verschijnen ze ook nog in de stad. Ze vertoonden zich. God spreekt niet meer tot het volk. Ze hebben immers een Messias uitgeworpen. God heeft het heilige der heiligen verlaten. Gordijn is middendoor. De profeten waren stom geworden. En de zieners waren met blindheid geslagen. En dan worden doden opgeroepen. En ze spreken dit laatste wonderteken uit. Zoals de profeten ook niet meer spraken tot koning Saul. En de zieners toen ook met blindheid geslagen waren. En toen ging Saul maar ten einde de doden proberen op te wekken om nog een woord te horen. Hier spreken de doden tot Israël. Het is een teken van het oordeel. En ondertussen waren de Joden al bezig om een stuk grond van de pottenbakker te kopen. En dat zouden ze noemen Akeldama, het akker van het bloed. Daar zouden de vreemdelingen begraven worden. Want die hoorden niet bij het volk Israël. Die hoorden niet bij het uitverkoren Joodse volk. Maar nu blijkt het opeens tot een schrik dat op de kerkhof van de Joden, dat er twee soorten graven zijn. De graven van Gods kinderen en de graven van de onbekeerde Joden. Die blijven nog in het graf liggen. Ze zijn vreemden voor God geworden. Gods kinderen worden opgewekt. Maar zij die Christus niet lief hadden, ze blijven in de macht van de dood. Ze zijn vreemden voor God geworden. Dat is een teken van het oordeel. Bekeert u. Bekeert u. Reken maar dat dit toch angstig geweest zou zijn voor Herodes, die in die tijd ook in Jeruzalem was. En die Herodes was een bijgelovig mens. Hij dacht op een gegeven moment dat Johannes de Doper uit de doden was opgestaan. En dat vond hij ook wat griezelig, wat vreemd. Was een bedreiging voor hem. Maar nu spreidt de angst zich uit door heel Jeruzalem. Farizeeën, overpriesters, schriftgeleerden, die beweerden bij hoog en laag dat deze de Messias niet kon zijn, want hij houdt de wet van Mozes niet. En dan klinken er stemmen uit de doden dat Christus de wetten van Mozes niet heeft gebroken, maar heeft deze vervuld. Een roepstem om te bepalen of ze voor of tegen de Heere Jezus zijn. Het is een oordeel, want allen die nog in het graf bleven liggen, waren nog onder de macht van de dood. Hoe is met ons? Staan wij nog onder de macht van de dood? Als u Christus kent in uw hart, dan bent u niet onder de macht van de dood. Al zult u eens de laatste adem uitblazen. Maar u zult in der eeuwigheid niet sterven. Want hij leeft en u zult leven. Het woord van de Heere is tot voordeel of tot oordeel. Het is voor de Heere Jezus of tegen hem. Wie is de Heere Jezus voor u? Straks gaan alle graven open. Alle graven. En dan zullen Gods kinderen opstaan in heerlijkheid. Maar allen die vreemd waren aan Christus, zullen opstaan tot eeuwig afgrijzen. Ze zullen uitgeworpen worden naar lichaam en ziel in de eeuwige toren. En dat is de verschrikkelijke mogelijkheid, dat het leven ons wordt verkondigd en dat mensen om ons heen opstaan uit het graf, maar dat wij achterblijven in de eeuwige dood. Dat is het verschrikkelijke van het ongeloof. Van het willen leven voor jezelf en niet voor God. Daar kom je straks falikant, verkeerd mee uit. Omdat u de duisternis liever hebt dan het licht. Waarom zou u sterven? Het hoeft niet, want de paasvorst is opgestaan. En hij wordt u getuigd en verkondigd. Dat hij het behoud is, ook voor u. Dat laatste wonder is een teken van de overwinning van Christus. Het is ook een teken van het oordeel. En tenslotte is het ook een teken van genade. Genade. Want die opstanding van de doden was een vooruitgrijpen naar wat straks volkomen zal gebeuren. Alle graven gaan open. Waar zij ook waren in hun dood, verdronken of opgevreten door beesten. Ze zullen tevoorschijn komen. Hun as verteerd en uitgeworpen over de zeeën. Ze zullen allemaal tevoorschijn komen. Er wordt getuigd met dit teken. Machtig teken, waarin God tot ons spreekt, nu nog. Wat een heerlijk wonder, dit laatste openbare wonder. De doden verrijzen en ze verkondigen Christus, wat een machtig wonder. Maar er is iets wat nog veel machtiger is. Iets wat nog veel krachtiger is, zelfs dan doden die opstaan om de Heere Jezus te verkondigen. Denk maar aan de berg der verheerlijking. Mozes en Elia waren verschenen en ze spraken met de Heere Jezus. En wat was het hoogtepunt van dat gebeuren? Het hoogtepunt was dat God zelf sprak uit de hemel. Deze is mijn geliefde zoon. Hoort hem. Dat was het hoogste. Hoger dan opstanding uit de doden om het leven te verkondigen aan mensen in Jeruzalem. Hoger dan dat is het woord van God. Door middel van dat woord worden zondaren behouden. Door de werking van Gods geest leren ze Christus kennen en staan ze op in een nieuw leven. En zo wordt Christus vol genade voor een arme zondaar. U hebt het woord en daar mag u op pleiten. Daar vindt u alles in wat u nodig hebt. En daarin leest u het van de opstanding van de Heere Jezus, van zijn opstandingskracht, van de bekering van ontelbare zondaren. En u kunt er ook bij, want het getal is nog niet vol, er is nog plaats. U bent, Heere Jezus, waarlijk opgestaan, maar nu moet ik opstaan in een nieuw en godzalig leven. En dat kan alleen maar door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Och, Heere, gun leven aan mijn ziel. We zien hier de opstanding van de doden. Ze gingen uit hun graven. Ze verschenen aan velen in Jeruzalem. En dat is eigenlijk ook een beeld van hoe het gaat in het geestelijke leven. Zij die de Heere Jezus lief hebben, worden hier op aarde opgewekt tot een nieuw geestelijk leven. Ze horen bij het hemelse Jeruzalem, ook al wonen ze hier nog op aarde. Ze worden vernieuwd door de Heere Jezus Christus en dan kunnen ze ook niet van hem zwijgen. Dat nieuwe leven moet getoond worden. En wanneer de Heere Jezus in uw hart leeft, dan wordt uw leven vernieuwd en dan moet u er ook over spreken. Mensen worden nieuw gemaakt. Van nature slapen wij allemaal de slaap des doods. We hebben geen oren om te luisteren, geen ogen om te zien en geen voet om te gaan. Zullen deze doden levend worden? Gij weet het, Heere. En Gode zij dank, omdat Christus opgestaan is uit de doden, maakt Hij doden hier op aarde levend. Geestelijke dode mensen, die nog springlevend zijn, maar toch dood zijn, ze worden levend gemaakt. Hij kan het doen. En Hij wil het doen. En wanneer u tot Hem komt, dan zal Hij het doen. Want het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonde. En Hij leidt nog steeds zondaren in een nieuw leven met Hem. En dan wordt alles anders in uw leven. Het is heerlijk. Dan krijgt u liefde tot Hem. En ervaart u vrede in het hart. En bij ogenblikken kunt u zelfs een voorsmaak ontvangen van de hemelse vreugde en vrede. Die vrede is al zo heerlijk. Een kleine voorsmaak, soms zo af en toe. En dan kan er nu al daarom zo'n verlangen naar de Heere Jezus zijn. En dan kunnen we nu het zondigen zo moe zijn. En dan willen we zo graag dat die oude mens in ons zal afsterven. En dat we zonder zonde de Heere zouden liefhebben en dienen. Maar we moeten wel hier op aarde de raad van God uitdienen. En nog een poosje van Hem getuigen. En dat is die koning toch wel waard. En wanneer het nou zo is dat u naar uw eigen leven kijkt en u zegt, ja dominee, mijn hart is zo hard als een bikkel, hard als een kiezel, als een rotsteen. Kijk dan nog een keer naar onze tekst. Christus stierf aan het kruis en de rotsen scheurden. Kijk, dat is een prediking voor u. Want deze opgestane Christus heeft kracht om het hardste hart te verbreken. Hij kan ook uw harde hart verbreken en het nieuwe leven daarin uitgieten. Heb dan hoop op God, die waarachtig en welmenend u roept en nodigt. Wat u niet kunt, dat kan Hij wel. Het is zijn liefste wens om zondaren te behouden. Daarvoor is Hij opgestaan uit de doden met handen vol waarheid en genade. En dan vernieuwt Hij mensenlevens en dan komt het moment dat al de heiligen Gods geleid zullen worden in het nieuwe Jeruzalem. En daar verschijnen aan een ontelbare menigte om samen met Hem eeuwig God te loven. en te eren. Amen. Wij zingen 119, vers 88. Laten wij samen bidden en danken. Heere, hoe heerlijk is uw naam. Wat u zult doen, Heere, gaat ons grootst begrip te boven. Wat u zult doen aan hen die u lief hebben. U hebt u die, wanneer u hen inwint voor u en voor uw dienst, dan zult u het allerzaligst lot hen geven. Hoe groot zijt gij in uw macht. Heere, doe ons uit dat geloof leven. En dan mogen wij luisteren naar getuigen. Want wij zijn geen kunstelijk verdichte fabels nagevolgd. We hebben gehoord, Heere, uw woord. Gesproken door getuigen, door engelen, door Romeinse soldaten. Door apostelen en zelfs door de doden. Heere, hoe heerlijk is uw naam. O, win ons in voor uw dienst. Gun leven aan onze ziel. Houd ons bij de eenvoud en de waarheid van uw woord. En bescherm en bewaar ons daarbij. Heere, ga met ons deze dag. Breng ons vanavond weer samen in uw huis. Zegent u de zondagsschool die vanmiddag weer samen mag komen. En gedenken ieder van ons om Christus wil. Amen. Laten wij zingen Psalm 16, het zesde vers. gaat heen met u dragende de zegen des Heren, de genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.